enorm welkom. Jij als ouder of leerkracht die naar iets anders verlangt voor opgroeiende kinderen. In deze podcast vind je inspiratie, herkenning, informatie en hoop in de reis naar onderwijs wat past bij het nieuwe tijdskind. Ik ben Franca Lammerman, oprichter van de staatsvrije basisschool Being the School. Ik leg me niet meer neer bij dat de dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn en ik ga voor een manier van samenleven die er echt toe doet. Samen met onze kinderen. Luister mee hoe dat eruit ziet. Nou, Irene, welkom.
Dankjewel.
We zijn hier in Leiden, in het pand waar jij je kantoor hebt.
Yes.
Komen net van een meeting, een gathering zou ik het eerder noemen, op het strand. Dus tenminste, ik heb wel een beetje een rood koppie van en het buiten zijn en het lekker binnen warm in de strandtent.
Ja, strandhaar ook. Ik heb echt flinke klit in mijn haren, vind ik.
Ja. Dat is meteen wel mooi om bij de aanleiding terecht te komen hoe wij elkaar überhaupt ontmoet hebben. Maar ook de aanleiding tot waarom we hier nu met elkaar zitten. Zij kennen elkaar door een traject wat we samen hebben doorlopen, The Power Within.
Yes.
Waar wij allebei ons eigen vuurtje extra hebben aangewakkerd. En zo ben jij ook in aanraking gekomen met Being the School. Jij hebt de prachtige video op de eerste belevenisdag van Being the School gemaakt. Ik denk dat mensen die Being the School ook op Instagram volgen, die voorbij hebben zien komen. Ja, dat voelde heel logisch om jou daarvoor te vragen, omdat het heel prettig was ook in de praktijk om jou op die dag erbij te hebben vanuit het helemaal weten wat ik met Being the School weer neerzette. Ja. En ik merkte ook al heel snel aan jou dat jij je daar op heel veel vlakken ook mee verwant voelt met
enorm.
Het onderwijs.
Ja, ik weet nog heel goed dat jij voor het eerst vertelde over Being the School. Bij de ontmoeting denk ik gewoon, toen we elkaar ontmoetten, dat je daarover vertelde. Dat ik meteen dacht, wow. Iemand die gewoon een nieuwe school op gaat richten. En dan helemaal volgens de waarden die jij hebt. En helemaal vanuit het kind willen zien, horen. Ja, wat je ook heel mooi in de video zegt. Bij ons voelt het kind zich helemaal gehoord, gezien en gevoeld. Daar ging ik enorm van op aan. Dus toen ik erbij mocht zijn bij die belevingsdag. Dat was voor mij ook echt heel mooi.
Ja.
En mijn jongens waren natuurlijk ook mee.
Ja, want vertel eens kort over jezelf. Wie ben jij?
Nou, ik ben Irene, 36 jaar, heb twee kinderen, twee jongens. Een van 2 en een van 6. En volgende maand zijn ze jarig. Dus echt, oh mijn god, mijn jongste wordt gewoon al 3. En ik ben videomaker. En wat ik heel tof vind als videomaker is om echt de puurheid en de subtiliteit uit iets te halen. Waardoor het geen heel marketingachtig verhaal wordt, maar dat echt het echte verhaal gezien mag worden. En daar zit voor mij denk ik ook überhaupt iets in wat mij gewoon heel erg raakt over het echte verhaal, dat er mag zijn. En als ik terugga naar mijn eigen kindertijd, dan kijk ik niet echt terug op een hele fijne tijd op school. Heb ik best wel geworsteld met mezelf en met het systeem en met de mensen om me heen. En wat voor mij altijd heel erg iets is geweest, met name sinds ik moeder ben, is dat ik heel sterk het gevoel heb van dat wil ik niet voor mijn kinderen. Ja, dus dat trok me ook enorm aan in jouw verhaal over dat jij deze school aan het oprichten bent. Omdat ik gewoon heel sterk geloof dat als kinderen een veilige plek hebben waarin ze helemaal mogen zijn wie ze zijn, dat de wereld daar meteen een heel stuk mooier van zal worden en puurder van zal worden. Dus ook, dat komt eigenlijk wel heel erg terug gewoon in hoe ik in het leven eigenlijk sta.
Ja, en wat ook nu je traject die je net gelanceerd hebt, sluit daar natuurlijk ook super mooi bij aan.
Klopt.
Dat gun jij, denk ik, ieder mens, ieder kind, maar dus ook de vrouw waarmee jij werkt.
Ja, het zit eigenlijk gewoon in alle lagen eigenlijk. Hè? Want ik zie inderdaad heel erg voor me dat veel klanten van mij zijn intuïtieve vrouwen die ook weer kinderen hebben. En ik zie dat in het traject dat ik met deze vrouwen doe, waarbij ik dus echt in 3 maanden tijd hun de marketing in puurste vorm, net als zij, laat zien eigenlijk hè, en gaat delen. Dat ook weer zoveel doet met hun als vrouw, wat ook meteen weer doorwerkt naar de kinderen toe. Dus het voelt voor mij ook, het gaat zoveel verder voor mij dan video's maken.
Ja.
En ik denk inderdaad dat, ik gun het gewoon de wereld dat we, kijk, het begint natuurlijk op z'n puurst bij kinderen. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk pas vanaf mijn 30ste weer gaan afleren wat ik allemaal aangeleerd heb. Hè, en wat er eigenlijk niet klopt voor mij. En ik zou het de wereld en de kinderen gewoon enorm gunnen dat ze dat niet meer hoeven te doen als ze 30 zijn. Maar dat ze gewoon vanaf het begin af aan al bij zichzelf kunnen blijven. En anderzijds gun ik het volwassen vrouwen en mannen uiteraard. Maar ik voel mezelf het meest verbonden met de vrouw, merk ik in dit proces. Ja, dat als zij daar nu ook mee gaan werken, je werkt meteen ook voor je kind. En dat vind ik ook heel mooi in jouw visie van Being the School. Dat je ook dat familiesysteem meeneemt. Want ik geloof gewoon heel sterk dat het gedrag wat kinderen laten zien, dat dat spiegels zijn voor wat volwassenen nog te leren hebben.
Ja. Ja. Je stipte al heel kort even iets aan over je eigen schooltijd.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen? Of wat wil je erover vertellen?
Ja, nou, ik heb er ook al over nagedacht al voordat we deze podcast gingen opnemen. Van wat kan ik daar nou over delen? Ik denk dat ik heb niet heel veel herinneringen namelijk aan mijn schooltijd. Omdat ik zelf het idee heb dat ik veel afwezig ben geweest, veel dromerig ben geweest. Ik zie het nu als een soort vorm van uitchecken. Maar ik heb me altijd heel erg alleen gevoeld op school, weet ik nog. Ik zat ook op een hele kleine school, wat ook niet echt heeft geholpen. Waarbij ik weinig aansluiting had met de kinderen in mijn klas. Dus er was voor mij ook weinig keus. Nu zie ik naar de school waar mijn oudste naartoe gaat. Dat ja, als je even niet helemaal lekker gaat met de één, dan is er wel weer een ander op het schoolplein waar je mee kan spelen. Dat had ik niet. Okay. Waarbij ik dus zie bij mijn oudste dat er op school veel meer keuze is van spelen met verschillende kinderen. Had ik dat minder, dus die pech had ik wel. Maar ik denk met name als het gaat over eigenlijk toestemming krijgen om te zijn wie je bent en daarin te ontdekken. En dat je niet steeds de angst hebt om dingen fout te doen. Daar zat bij mij denk ik een heel groot stuk. Dus als ik denk gewoon aan mijn basisschooltijd, wat ook heel vaak nog terugkomt in gesprekken of als ik anderen hoor over toetscultuur en dingen, dan denk ik meteen weer aan de uitslag van mijn CITO-toets. Wat bij mij echt heel veel impact heeft gehad. Want ik weet nog heel goed dat ik die... Ik zie nog zo hoe we zaten. En dat de juf binnenkwam met de envelop. En dat ze zei, nou jongens, ik heb de uitslag van de CITO-toets. Ik ben zo trots op jullie. Jullie hebben het zo goed gedaan. En ik zit er achter mijn bureautje. En ik denk echt, oh wauw, ik heb het goed gedaan. En toen kwam daar een uitslag van, het was 5,33. Ik weet niet of de scores nog steeds hetzelfde zijn als toen. Maar dat was dus echt wel een niveau dat ik in ieder geval niet naar de school zou kunnen. Waar ik eigenlijk heel graag naartoe wilde. En ik wilde HAVO doen, net als mijn zus. En ik wilde naar dezelfde school als mijn zus. En dit was eigenlijk, MAVO of zelfs lager. Ik weet het niet eens meer. En dat heeft toen zo... Ik ben er zo van geschrokken. Omdat ik dus echt toen voelde, ik ben dom. En dat ik me ook in die zin een stuk onveilig heb gevoeld. Omdat ik dus eerst helemaal aangezet werd door die juf van... Jullie hebben het goed gedaan. Want natuurlijk, haar intentie is natuurlijk hartstikke goed geweest. Hè? Maar op dat moment was dat voor mij echt een soort bam... En de vriendjes die ik wel had, die waren dus wel allemaal hele hoge scores. Dus daarin heb ik wel echt iets, is wel iets bij mij ontwikkeld van dat ik altijd dacht dat ik iets niet kon. Dat ik te dom was en dat anderen slimmer waren dan ik. Of ja, mijn ouders zijn super trots op mij. Want het bleek dus dat ik met name een enorme rekenachterstand had. En ik heb toen die zomervakantie heb ik nog allemaal, er komt ook weer die streber in mij naar boven. Hè, want ik wil per se naar die school en huppatee. Dus toen heb ik die hele zomervakantie, ben ik bijgespijkerd. En toen kon ik door naar de school waar ik wel naartoe wilde. Maar het is wel echt iets, als ik erover praat... Ik kan nog steeds een soort contact maken met mij daar in die klas. Mm. Dus dat heeft wel veel impact op mij gehad. En ik merk nu nog steeds, ook als ik dan naar mijn kind weer kijk... Als ik dan zie dat ze al dus in groep 3 allemaal toetsmomenten hebben... Dan denk ik, oh mijn god mensen, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Een kind van groep 3 gaan we nu al langs een lat leggen.
Ja. En je zei dat je weinig herinneringen hebt en dat je ook vaak uitgecheckt gevoel. Kan je nog een gevoel herinneren wat voor jou juist heel erg helpend is geweest in jouw vorming? Of misschien dat het een heel mooi inzicht was of iets waar je nu op terugkijkt waarvan je denkt van... Oh, dat was eigenlijk echt voor mij essentieel heel helpend.
Ja. Nou, wat ik met name als ik nu kijk van wat voor mij dus hele belangrijke waarden zijn... Dan is dat dus die puurheid en ook... Dat ik heel erg leef vanuit wat klopt voor mij. Dus voor mij is autonomie echt enorm belangrijk. En ik denk dat ik daar dus een soort strijd mee heb gehad op school. Dat ik dus aan de ene kant heel sterk voelde. Want ik ben ook gepest met name op de basisschool. Ik was niet het stereotype kind dat gepest werd. dat heel erg onzeker was en wegdook of zo. Maar ik was wel duidelijk anders dan de rest. Of ik ging niet mee in. Er was één meisje in de klas, weet ik nog heel goed, die heel bepalend was. En die maakte gewoon uit wat er gebeurde. En ik voelde toen al heel sterk nee. Dus zij had allemaal vergaderclubjes en zij had allemaal dit en allemaal dat. En ik wilde daar gewoon geen onderdeel van zijn. Maar ja, dat betekende dus dat ik er niet bij hoorde. En dat zij mij ook heel lastig vond, denk ik. Mm. En dat we daar, dat best wel lelijk kon worden af en toe. Maar ik denk dat ik dat heel mooi vind nu terugkijkend. Van wauw, het was echt een super heftige tijd. En ik werd ook toen niet, als ik daaraan terugdenk, geholpen door de juffen die er waren. Ik heb ook veel gesprekken gehad met mijn moeder over die tijd. En dat ze ook echt zei van, oh, ja, zij heeft ook alles gedaan in haar beste kunnen, in haar beste weten. Maar ja, zij wist het ook niet, weet je wel. En dat voel ik ook wel heel sterk daarin.
Want zagen zij, denk je, niet wat jij zelf met terugwerkende kracht heel sterk voelde? Zagen zij niet dat meisje dat koos voor haar eigen pad? En daar ook de kracht van, dat ze daar ook de kracht van inzagen?
Dat is een goede vraag. Weet ik niet.
Het is niet dat dat in je rapporten stond of zo? Of dat je dat...
Nee, en ik denk juist dat er bij mij, en dat is nog eigenlijk, dat gebeurde in mijn kindertijd al, maar dat heb ik ook later in vriendschappen gemerkt toen ik ouder werd en zo, dat bij mij dus ook een soort mechanisme was ontstaan, dat ik op een gegeven moment merkte, oh, maar het werkt niet voor mij als ik helemaal vanuit die autonomie acteer, want dan hoor ik er niet meer bij. Mm. Of dan, hè? Dus op een gegeven moment ben ik ook denk ik heel goed gaan kijken naar, hey, wat voor gedrag is er gewenst? Wat kan ik doen om er wel bij te horen? En hoe hoort het? En zo ga ik het doen. En ik denk dat dat ook een groot stuk geweest is in mijn opvoeding. Dat ik ook wel heel sterk heb meegekregen van hoe je je hoort te gedragen. En dat ik daar gewoon heel erg gevoelig voor ben geweest. En daar dus mee ben gegaan. En tegelijkertijd dat er soms toch nog een bepaalde naar boven kwam. Waarin ik opeens voelde van, dit klopt niet. En dan kwam dat er dus ook soms dan heel onhandig uit. Mm. Waardoor ook bijvoorbeeld vriendschappen, dan kon ik heel lang dingen slikken. En dan op een gegeven moment voelde ik, oh nee, nu is de grens zo voor. En dan had ik opeens een uitspatting. En dan dacht mijn vriendin van toen, wat is dit nou opeens voor een meisje of vrouw die hier naar boven komt? Deze ken ik helemaal niet. En dan was gewoon in één klap de vriendschap voorbij. Ja. En dan dacht ik later weer, zie je, die kant van mij moet ik niet laten zien. Dus ja, dat is wel echt een hele reis, denk ik, daarin geweest. Ja.
Maar ergens, als jij nu vertelt over dat kleine meisje en hele duidelijke nee, en dan zie ik iets bij jou wat ik nu ook bij jou zie. Mm. Dat vind ik echt mega vet. En om aan te haken op wat jij zegt, van ik zou zo gunnen dat we niet op ons 30ste weer het gevoel hebben van, hey, maar wie ben ik nou eigenlijk? Mm. Maar dat je dat toen als klein meisje had vast kunnen houden en dat dat gezien werd en dat gestimuleerd werd juist van, hey, jij hoeft je niet aan te passen, maar luisteren naar jou en naar wat je bent.
Klopt. Ja. En dat voelt voor mij ook wel als een hele waardevolle, mooie taak als moeder, dat ik dat dus ook heel graag bij mijn kinderen terugzie. Ja. En weet je, waarschijnlijk over 20 jaar zijn er ook allemaal dingen die ik anders had mogen doen. Maar met mijn weten van nu en mijn kunnen van nu, probeer ik dat gewoon heel erg bij, dat zij dat wel heel erg mogen voelen. Dat zij helemaal oké zijn wie ze zijn. En met alles wat ze zijn. Dus ook als ze boos zijn, als ze verdrietig zijn. Als ze inderdaad gedrag laten zien wat misschien niet helemaal volgens het paadje wat iemand heeft bepaald hoe het zou moeten gaan. Weet je wel? Ja. En dat zij ook leren dat er overal andere regels zijn en dat oké is. Dus ik weet ook heel erg bij die belevingsdag die ik bij jou gefilmd heb, hoe de filosofieles bij mij is blijven hangen. Dat ik dacht, wow, hoe zou de wereld eruit zien als we dus veel meer gaan leren van wat is voor mij de waarheid en wat is voor een ander de waarheid en kan dat allebei de waarheid zijn?
Ja.
En dat is natuurlijk...
Het komt al meteen een stukje lichter, hè?
Ja, en dat is zo contra met hoe ik eigenlijk het schoolsysteem zie. Waarbij gewoon echt, jou wordt ingeprent van dit is de waarheid. En daar schrik ik soms ook van. Van wat kinderen leren in de klas. Vanuit, dat ik echt soms denk van, maar wie bepaalt dat dit de waarheid is? Wie bepaalt dat dit in de geschiedenis zo is gegaan? Weet je wel? Mm. En dat vind ik... Ja, dat zijn ook dingen in het systeem waarvan ik denk, jeetje, wat prenten we allemaal in die kinderen? En is het überhaupt nodig dat die kinderen op deze leeftijd dit al meekrijgen, leren? ja, laat kinderen vooral ook lekker kind zijn. Hmm. En lekker spelen.
Ja.
Ja.
Wat ik bij jou sowieso zie op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over dat James nu ook al in groep 3 getoetst wordt. Mm-hmm. Dan zie ik ook ja, een soort vurigheid.
Ja.
Zijn er nog meer dingen waarvan jij soms het vuur in je voelt branden en dan in de zin van boos of frustratie ja. als je naar de school kijkt?
Ja, nou ja, ik wil vooropstellen dat ik weet dat juffen en meesters die... Mm. Hè? Die doen dit vanuit ook ja. een bepaalde...
Het gaat eigenlijk misschien wel over het systeem.
Ja, over het systeem. Ja. Zonder dan echt helemaal in detail te treden. Maar ik ben sowieso ook door mijn eigen reis afgelopen tijd veel meer in contact gekomen met mijn intuïtie. Dus ik zie veel meer, ik voel veel meer. En wat ik gewoon vaak merk als ik gewoon in school ben of in een groep met kinderen ben, dan zie ik opeens zo haarfijn uit waar het contact weg is. Tussen de volwassenen en het kind. En hoe vaak het niet gebeurt dat je als volwassene geneigd bent om het probleem bij het kind te leggen. Dus ik weet een heel mooi voorbeeld van een jongetje uit de klas van James. Wat een jongen ook was die niet helemaal begrepen werd door de juf. En ik vermoed dus ook dat de juf daarin niet... Ja, misschien ook zelf getriggerd werd door dingen die het jongetje liet zien. Maar ook zelf niet zag hoe ze dan verbinding kon maken weer met die kleine. En ze hadden allemaal een schriftje gekregen. En ik zie gewoon dat hij dat schriftje echt helemaal vasthoudt van... Oh, wauw, ik heb een schriftje gekregen. Het was een jongen die ook niet... ze hadden niet veel geld thuis. Moest, heeft veel broertjes en zusjes. En, dus ik zag gewoon, dit schriftje is voor mij. En die wil ik beschermen. En toen zei de juf tegen alle kinderen van... Oké, jullie mogen nu allemaal je schriftje aan jullie ouders meegeven... En de ouders nemen dat dan wel mee naar huis. Dat zie je dan thuis wel. En ik zie bij dat kindje gewoon... Want die wist, als ik thuis kom, dan is dat schriftje niet meer heel. Of dan heeft een ander broertje of zusje er al. Maar ik zag gewoon dat die verbinding er niet was. Mm. Dat de juf dat niet kon zien. En die zei gewoon, nou, kom op. En weet je, die werd soort streng. En oh, en ik voel dan zoveel... Ja, bijna... Ik voelde gewoon verdriet.
Ja.
Dan denk ik, oh... Hoe mooi zou het geweest zijn als de juf op zo'n moment echt kan zien wat daar gebeurt bij zo'n kind. En of het misschien niet kan zien, maar gewoon de vraag kan stellen van... joh, wat gebeurt hier nu? Waarom wil je niet het schriftje aan je ouders meegeven? Waardoor hij misschien gewoon het antwoord geeft... ja, dan kom ik thuis en dan ben ik mijn schriftje kwijt. Mm-hmm. En dan had zij waarschijnlijk gezegd... joh, dan doen we hem in je schooltas. Mm-hmm. Maar nou, dat zijn vaak dingen, gewoon de aansluiting... tussen wat er bij het kind gebeurt en wat er dus bij een volwassene gebeurt. En dat je dus geneigd bent om het kind te corrigeren op het gedrag wat je ziet gebeuren.
Ja.
Terwijl er nog zoveel onder ligt, of misschien wel bij jezelf onder ligt. Want ja, het is echt niet nice soms. Maar ook mijn kinderen zijn enorme spiegels voor mijn reis. Dus en Bianca die zei, waar we net ook mee waren, die zei ook net heel mooi van... ja, waar je één vinger wijst, wijzen er 3 terug. Ja, en die instelling, die zou ik meer mensen in... Nou, überhaupt mensen. Maar wat ik in het onderwijs zie gebeuren, zou ik dat heel mooi vinden. En de ontspannenheid. Ik merk nu heel erg dat ik heel goed ga bij een juf... die dus echt heel erg zoiets heeft van... joh, het komt allemaal wel goed. En laat ze vooral ook lekker kind zijn. En dat is ook een van de redenen waarom ik die toetsen die ze afneemt bij mijn kind... dat ik daar ook... meer ontspannen naar kan kijken. Omdat ik weet dat zij er met een ontspannen blik naar kijkt. En niet als hij iets nog niet kan. Iets niet doet volgens hoe het hoort. Dat er meteen paniek is. Maar dat zij gewoon dan inziet van... joh, we kijken over een paar weken nog eens. Of oefen dit nog eens thuis. Maar dan meer echt vanuit... niet vanuit er is iets mis.
Ja, ja.
En dat vind ik echt iets... Nou ja, wat ik ook wel heb... gezien. Dat er snel paniek is bij juffen als er iets niet loopt volgens het lijntje. En ik denk dat dat ook mede veroorzaakt wordt door het systeem waar zij weer in zitten. Hè? Dus het is ook weer met dit echt totaal niet een sneer naar juffen. Want ik snap ook echt de spagaat waar zij in zitten. En dat er ook heel veel van ze gevraagd wordt. En je hebt zoveel kinderen in de klas. Hoe kan je al die kinderen zien? Weet je, dus dat is ook natuurlijk wat er gaande is. Maar het is wel echt iets... Ja, wat ik eigenlijk zorgelijk vind.
Ja. En voor jij die luisteraar, ja. Is het goed denk ik om te vertellen dat James zit op een reguliere school.
Klopt.
Wat ik heel mooi vind is dat je gezocht hebt naar onderwijs dat past voor James. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat nu voor Bram aan het doen bent. Maar dat vind ik dus wel interessant om van jou te horen van hoe is dat proces bij jou gelopen in het zoeken naar onderwijs waarvan jij heel sterk voelt, dit is nu wat goed is voor ja. James en wellicht straks ook voor Bram.
Ja, nou ja, ik denk in de eerste instantie, mijn vader heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Eerst als meester en later als directeur. En ik kende eigenlijk gewoon niet veel anders dan het reguliere onderwijs. En wat ik zelf heel sterk voelde, was dat ik heel graag James naar een school wilde brengen waar die ook in contact was met buurtkinderen. Dat had weer te maken met dat ik zelf heel erg afgelegen heb gewoond altijd. En dat het altijd heel lastig was met kinderen afspreken. Dan moest ik altijd weggebracht en opgehaald en gedoe. En ik was altijd, ik weet nog toen ik op mezelf ging wonen, dat ik echt dacht, oh, ik ben ook echt gewoon in de winkelstraat, in het centrum van het dorp waar ik ging wonen gaan wonen. Dat ik echt dacht, wow, er kan iedereen naar mij komen. Dus dat sociale aspect vond ik heel erg belangrijk bij het kiezen van de school toenertijd. En ik ben heel erg toen, James hadden we eerst aangemeld voor een school, ook een reguliere school. Waarbij ik heel erg merkte dat er heel veel creativiteit was en heel veel gezellige hoekjes. Dat was echt een hele sfeervolle school, maar ook wel veel prikkels. En toen kwam er nog een andere reguliere school op mijn pad, ook in hetzelfde dorp. En daar voelde ik meteen heel veel rust in dat gebouw. En de directrice die ik sprak, die vertelde over hoe zij de dingen deden. En ik voelde meteen heel sterk, dit is wel een plek waar James denk ik heel veel rust mag ervaren. James en ik zijn allebei vrij gevoelig en ook heel enthousiast. En ook heel, dus ik denk dat ik toen heel erg merkte, toen ik dat gebouw binnenstapte en ik voelde bij mezelf een bepaalde rust, dat ik dacht, oh, dit is denk ik ook heel helpend voor James. En ja, echt heel plat gezegd, ik wist ook dat zijn nichtjes en neefjes erheen gingen. En dat vond ik ook heel leuk. En ik sprak anderen die daar heel positief over waren, over de school. En het was nog niet echt een enorme grote school ook. Dat vond ik ook wel fijn om te zien.
Hoeveel kindjes zaten er toen?
Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet met name dat de klassen, die waren toen allemaal rond de 23 kinderen.
Ja.
En ja, blijkbaar was dat ook waar heel veel ouders enthousiast van werden in die tijd. En inmiddels zijn ze dus volgens mij wel een stuk groter geworden, de klassen. Maar dat was toen wat mij heel erg aansprak. En eigenlijk pas later, ook in mijn eigen proces van bewustwording, kwam ik überhaupt op het pad van ander soort onderwijs terecht. Dus er waren toen initiatieven in de buurt van nieuwe scholen. En toen ben ik ook naar bijeenkomsten gegaan daarvan om informatie in te winnen. En ik merk gewoon heel sterk dat ik zo de visie en wat ik met jou ook heb. Weet je wel, ik zie jouw school al helemaal daar zijn. En ik zie al helemaal hoe de kinderen zich daar gaan voelen. En dat doet mijn innerlijke kind heel goed. Omdat ik gewoon zelf heel erg denk, oh, dat was echt de plek die ik nodig had gehad. In de tijd dat ik helemaal niet gezien werd. En ik ben daarin soms heel erg zoekende van wat is nou wat ik aan het zoeken ben eigenlijk voor een stukje heling van mezelf. En wat is echt wat mijn kinderen nodig hebben. Want kijk ik naar James die dus nu in groep 3 zit. Ja, hij heeft zo'n leuke klas. Hij heeft zulke leuke vriendjes. Ik kan het met zoveel ouders heel leuk vinden. De juf waar die nu zit vind ik een fantastische vrouw. Hij gaat met plezier naar school meestal. Ja, en hij wordt thuis enorm gezien. Weet je wat, dus daarin ben ik nu soms aan het zoeken van, komt er inderdaad een moment dat ik hem dan uit die omgeving ga halen en toch die stap zet naar een nieuwe school? Ik weet zeker dat als hij niet zich thuis zou voelen in de school waar hij nu zit, en wie weet gebeurt dat volgend jaar, hè? I don't know, maar op dit moment is dat niet gaande, dat daar misschien bij mij dan, daar zal voor mij echt de urgentie zijn om een andere keuze te maken, want ja, ik wil gewoon dat mijn kind gelukkig is en dat hij kan zijn wie die is. En als dat niet gaat waar die is, dan kies ik daarvoor. Maar ik vind het deels ook, het was bij mij denk ik ook een lange tijd dat ik hem bijna wilde beschermen voor die wereld. En ik denk dat dat ergens ook mag. Want ja, er zijn heel veel dingen in de wereld waar ik hem eigenlijk van weer wil houden. En als ik inderdaad hoor wat ze allemaal al meekrijgen, dus in het lesmateriaal en ook, we hadden net ook over Klokhuis even en zo, hè, van wat er allemaal in gezegd wordt. Ik vind het echt soms schokkend. Dus als ik een plek voor hem zou kunnen vinden waar dat minder al aan hem blootgesteld wordt, zou ik dat heel fijn vinden. Anderzijds denk ik, ja, ook dat is weer het leven waar die ook in terecht gaat komen. En ja, kiest hij een pad net als zijn moeder, die ondernemer wordt en eigenlijk vrij los van het systeem is, dan is dat voor mijn gevoel heel mooi kloppend. Maar ja, wil hij straks arts worden in het LUMC, hier in Leiden, een ziekenhuis. Dan vind ik dat ergens nog spannend. Van hoe sluit dat dan weer aan straks op vervolgonderwijs? Ja, ik weet, heb jij daar zelf?
Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Nou, allereerst, dat heb ik al vaker tegen je gezegd, maar dan vind ik het heel mooi dat je, ja, dat je super observerend kijkt naar je eigen proces daarin. En, en daarin jezelf meeneemt en James meeneemt en de wereld in meeneemt.
Ja.
Dus dat vind ik heel prachtig.
Dank je.
En hoe sluit het aan op het vervolg? Dat is voor elke ouder een heel grote vraag. En die vraag kan ik ook niet beantwoorden.
Nee, snap ik ook.
Het enige wat ik de wereld gun is dat we met elkaar allemaal net wat anders naar het systeem gaan kijken. Niet om iets op te leggen, want dat zou dan weer te maken hebben met moeten. Dat we wat meer mogen ontmoeten in de zin van dat we meer mogelijkheden zien. En dat vind ik lastig in het onderwijs. En dus ook als je het hebt over carrièrepaden.
Ja.
En een tempo waarin je een bepaald iets moet doen. En ook een bepaald papiertje moet hebben voordat je weer de volgende stap kan maken. Want ja, op het moment dat iemand iets, bijvoorbeeld James iets wil doen in de gezondheidszorg. In de wereld waarin hij dan op dat moment leeft. Ja, natuurlijk, ik wil dat elk kind daar zelf zijn pad in kan ontwikkelen. Maar dat er iets nodig is voordat, nou in jouw geval James, dat mag gaan doen van het systeem. Omdat hij daar bepaalde opleiding voor nodig heeft, een bepaald papiertje. Daar vind ik het ingewikkeld worden.
Ja.
En dat is waarom ik Being a School opricht.
Ja.
Omdat ik daarmee ook met een beweging meega die dus loskomt van dat systeem.
Ja. En dat moedig ik ook weer zo aan. En dat is bij mij soms zo.
Ja.
Want nu ik jou dit hoor praten, denk ik, jeetje Irene, ja. Op deze manier verandert er natuurlijk ook niks. Als je alsmaar ook weer de haken en de ogen gaat zien van wat als. Maar het grote verschil is denk ik, want ja, wat toevallig vroeg jij mij net nog, naar aanleiding van de video die ik voor jou had gemaakt, dat een documentairemaakster aan jou had gevraagd, joh, wat is haar achtergrond dan? Voor opleidingen heeft ze gedaan? Dat jij zei, joh, geen idee. En dat ik ook tegen jou zei, ja, eigenlijk geen. Ja, ik heb links en rechts allemaal cursussen gedaan. En ik heb me wel laten inspireren en laten helpen door mensen die bijvoorbeeld al video's maakten. Maar ik heb inderdaad geen mediaopleiding gedaan. En ik doe nu ook wat ik doe. En ik word super blij van wat ik doe. En ik ben succesvol in wat ik doe. En dan denk ik inderdaad weer van, ja, hoe groot is de wereld en hoeveel mogelijkheden zijn er om te ontdekken wat jij wil doen en hoeveel wegen zijn daar naartoe?
Ja, en aan de andere kant is het dus ook zo dat jij hier nu bent, ook al heb jij wel in het schoolsysteem gezeten zoals dat op dat moment werkte. Dus het is ook niet dat je, nou, dit is wat jij net zegt, van je bent nu ondernemer en je bent daarmee ook, zit je in ieder geval in een iets minder strak systeem dan mensen een contract van 40 uur te maken hebben onder een werkgever.
Ja.
Dus je kan er ook komen, ook al heb je
in zeker.
Dus er zijn natuurlijk heel veel wegen. Ik denk dat voor mij onderwijs mijn vehikel is om de starheid van structuren daaraan te morrelen. En dat we dan nog steeds met elkaar de wereld kunnen vullen zoals we hem vullen. En de wereld zich ontwikkelt zoals we hem ontwikkelt. Maar dat ik de stress en het moeten en dat we dat ervan af kunnen halen.
Ja. Ja, want dat zijn inderdaad ook wel dingen die ik heel erg zie van hoe moe kinderen zijn. En als je dan inderdaad gaat nadenken over, met name nu ik ook inderdaad zelf, ik ben nu 5 jaar ondernemer geloof ik, of 6 jaar, ik weet het niet meer. Maar als ik terugdenk aan de tijd dat ik inderdaad ook nog zoveel werkte en zoveel uur werkte, en was dat soort normaal. Maar nu ik daaruit ben gestapt en ook zie van, jeetje, die kinderen, jongen, die moeten gewoon 5 dagen naar school. En daarnaast nog op zwemles, en nog op voetbal, en nog spelen. En denk ik, jeetje, waar is inderdaad die ontspanning en waar is de ruimte? Ja goed, ik ben een groot bos- en strandliefhebber, dus mijn kinderen die komen wel in natuur genoeg. Maar ja, waar is nog de ruimte om echt in contact te komen met de natuur? En dat is ook wel echt iets wat ik bij jouw visie enorm mooi vind. Dat je eigenlijk al, dus in het onderwijs, dat er al zoveel meer met de natuur gedaan kan worden, wat je allemaal wel niet van de natuur kunt leren, maar ook met behulp van natuur kunt leren. Ik bedoel, ja, pak een paar takjes en je kunt rekenen.
Mm.
Pak een stok en schrijf in het zand, weet je wel. Dus hoe mooi ook dat is. En wat ook een van, volgens mij heet hij Ruud, toch? Ruud, die zei ook zo mooi van, in klaslokalen heb je soms dat bepaalde kinderen heel erg botsen. En in de natuur heb je dat niet.
Dat is waar we het vandaag ook nog al eerder over hebben gehad samen. Dat het voor mij ook gaat om een stukje terug naar de basis. Want we hebben natuurlijk zoveel bedacht met elkaar. Ja. We hebben, dan heb ik het ook direct even over methodes. Nou, waarvan jij ook zei van hè, in de coronatijd merkte je dat er bepaalde opdrachten waren voor James waar je dan niet helemaal achter stond. In de bewoording. Maar dat zijn dan, en dat vind ik er lastig aan, dat zijn dan vaak toch echt de grote partijen die methodes verkopen aan de grote schoolbesturen, waardoor je geen keus hebt.
Nee.
Waardoor je als kind wel beïnvloed wordt en in een bepaalde richting wordt geduwd. Niet alleen in wat je leert, maar ook hoe je leert en in welk tempo je leert. Terwijl ik denk dat op het moment dat je wat meer teruggaat naar de basis, waar we gewoon als mens, we zijn natuur en de natuur geeft ons zoveel antwoorden. Natuur in onszelf, maar ook dus buiten geeft ons zoveel antwoorden.
Ja.
En daar is zoveel te leren. En wat je zegt, dan hoef je inderdaad op je 30ste niet nog eens een keertje helemaal zo terug door alles wat je eigenlijk onderdrukt hebt, omdat je maar mee moest in dat systeem op een bepaalde manier, in een bepaald tempo.
Ja, weet je, en ja, we weten ook als geen ander dat als je in de natuur bent, dat doet al iets met je gronding. Dus dat doet al iets met bij jezelf komen.
Ja.
Dus dat, dat vind ik er ook gewoon gigantisch mooi aan. En en ik hoop gewoon van harte als je het inderdaad hebt over de lesstof. Zo probeer ik nu maar ook daarnaar te kijken dat James inderdaad, en straks ook Bram, maar goed, dat duurt dan nog even. Dat hij bepaalde dingen leert op school waarvan hij denkt, thuis wordt er heel anders over gesproken. En dat hij daar dan ook mee thuis mag komen en dat we daar gewoon een mooi gesprek over voeren. En ik voel inmiddels, ik heb me een tijd wel een soort strijdlustig gevoeld. En inderdaad, ik echt dacht, wat zeggen ze op school? Dat heb ik nu inmiddels gelukkig niet meer. Want ik denk dat dat ook weer een soort averechts werkt. Maar wel dat hij dus echt mag leren van, dit leer je op school. Maar mama denkt er zo over, papa denkt er zo over. En hoe denk jij er eigenlijk over? Dus dat je gewoon toch thuis... en dat is wel soms... Ik voelde me soms verloren, alsof ik een soort slachtoffer was van het systeem. En nu merk ik steeds meer van, niks. Het is een onderdeel van zijn leven. Maar ik geloof dat wat hij thuis meekrijgt, dat dat veel meer doet met een kind dan wat je op school uiteindelijk daarin leert. Dus zo probeer ik daar nu ook wel naar te kijken.
Ja.
Dat maakt het voor mij ook weer wat lichter, merk ik.
Ja.
Ja,
en wat jij zegt, kan ik me heel goed voorstellen dat het jou dus heel veel goed doet op dit moment, dat je ook bij James in de klas met een leerkracht in contact bent die ontspannen kijkt naar bijvoorbeeld toetsen, waardoor je ook weet dat het ook op school, in ieder geval op dat soort essentiële punten voor jou wel, wel op een manier benaderd wordt waar je achter staat.
Ja, want ik merkte ook dat kijk, ik heb er al heel wat op geheeld. Maar ik merk gewoon dat nog steeds bij mij enorm het raakt. Als iemand zegt, dit is niet goed genoeg. Dus dan heb je weer mijn CITO-trauma, denk ik. En dat is natuurlijk één moment geweest. Er zijn natuurlijk heel veel events geweest, denk ik, in mijn leven. Wanneer ik daarin geprikt ben. Maar daarin voel ik gewoon een enorm sterk, nog een stukje kindpijn. Maar ook een sterk beschermingsmechanisme. Dat ik echt voel van, dit is niet wat kinderen hoeven te dragen. Weet je wel, kinderen die zijn gewoon helemaal goed zoals ze zijn. En er is niks mis met ze. Er is niks, wat ook iemand heel mooi zei in het interview, van wie bepaalt dan die lat? Wie bepaalt dan wat goed is en wat fout? En ik merk inderdaad als iemand daar heel erg op gaat zitten prikken. En ik weet nog heel goed dat iemand op een gegeven moment tegen mij zei van, ik maak me wel echt zorgen hoor, ik maak me zorgen. En toen was ik gelukkig al wat verder in het proces, dat ik gewoon bijna moest lachen. Dat ik denk, jeetje, we hebben het hier over een kind van 4. En dat ging ook over iets waar zij heel erg van geschrokken was. Maar ik zei, en James dan? Wat was James' reactie dan? Ja, dat was bij James helemaal geen ding. En dat zijn wel echt dingen dat ik denk, laten we dat dan dus ook vooral niet op die kinderen gaan opleggen. Dat ze anders moeten zijn of dat ze dat vergelijken ook, wat je vaak ziet gebeuren. Van, ik zou het de wereld zo gunnen als dat vergelijken eraf is. En dat goed en fout, waar we het toevallig net ook al bij de lunch even over hadden. Hè? Van, we zijn zo geneigd om te denken van, hoe ik er naar kijk, dat is de waarheid. En dat is ook echt iets wat ik kinderen heel erg zou gunnen. Dat ze, iedereen is anders en iedereen is helemaal oké. Okay.
Ja.
En ook de ouders en ook de juffen en de meesters. Mm-hmm. En dat vind ik soms, merk ik nu ook weer in dit gesprek. Dat ik denk, ik vind dat soort spannend. Omdat ik gewoon, ik wil niet dat mijn kinderen het gevoel hebben dat ze niet goed zijn zoals ze zijn. Maar datzelfde voel ik ook wel heel erg richting de docenten en zo, merk ik. Van, ja, die krijgen ook een hoop voor hun kiezen. En die doen het niet... er is geen juf of meester, dat geloof ik niet. Die denkt, nou, ik ga even een kind beschadigen.
Nee.
Hè? Nee. Dus iedereen doet het echt vanuit... En ja, hoe ik de dingen zie en opmerk... Ja, wie weet, met dat schriftje, dat is hoe ik het beleefd heb. Wie weet, was dat een heel ander verhaal? En was het wel gewoon een eigenwijs jochie die dacht... Nee, ik wil gewoon een... Was er iets heel anders aan de hand?
Ja.
Dus ook mijn waarheid hoeft niet kloppend natuurlijk te zijn. Maar dat dat dus mag, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. En laatste vraag waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Want we hebben nu vooral gehad over jouw oudste zoontje James. Ja. En over de schoolkeuze. En jouw zoontje is ook gestart in coronatijd.
Klopt.
Wat voor veel ouders, denk ik, die gestart zijn in die tijd... ook wel, nou ja, op weer heel op veel andere vlakken ook weer wennen was. Van hoe ziet dit eruit en hoe ga ik hiermee om? Nou, laten we er even van uitgaan dat Bram in een, wat dat betreft, een wat rustiger vaarwater in de wereld de scholing instapt. Hoe kijk je nu naar de schoolkeuze voor hem?
Ja, nou wat ik daarin voel, en dat is natuurlijk ook misschien weer gewoon de gewoonte in de mens. Of ja, ik weet het niet. Ik sta natuurlijk bijna elke dag op het plein met die jongen. En hij kan gewoon niet wachten om daar naartoe te gaan.
Ja.
En dat voel, nou ja, dat wat ik net ook zei met die CITO-toets. Ik wilde naar de school van mijn zus, weet je wel. En ja, die twee zijn sowieso echt zulke maatjes.
Ja.
Dus ja, ik heb hem al opgegeven voor de school. Maar ik kijk wel gewoon heel erg in het moment eigenlijk. Dus en dat blijf ik gewoon doen. En ik vermoed, als ik naar Bram kijk, ja, niemand maakt die jongen wat. Dus in die zin, ja, de gevoeligheid die ik zo erg bij mezelf herken en ook bij James herken. En dat hij dus soms snel geneigd is om dingen ja, tot zich te nemen die niet van hem zijn. Of te dragen die niet van hem zijn. Of overweldigd te raken. Dat zie ik veel minder bij Bram. Dus daar is sowieso al, merk ik, een ander soort... Ja, ik weet niet. Bij Bram heb ik echt zo'n gevoel van... Die is zo bij zichzelf. Ja, die maak je niks. Dus daar ben ik totaal niet bang voor als iemand zegt... dit is niet goed of zo.
Ja.
Dan blert je bij wijze van terug wel. Ja, weet je wat? Die ja. is zo...
Ja, oh,
met z'n 2 jaar. Dat is echt ongekend.
Ja.
Ik zie nu met hoe ik nu kijk naar hoe het gaat... dat hij ook gewoon naar die school gaat.
Ja.
Maar wat ik wel heel erg doe, is dat ik kijk naar, hey, wat zijn nou elementen die me zo enorm aanspreken in jouw manier van onderwijs willen geven? En hoe kan ik dat dan toch integreren in ons leven?
Ja.
Dus ja, dat is al waardoor ik al veel in de natuur ben. En dat ik inderdaad, als James thuis komt over ik moet een toets doen, dat ik dan niet zozeer ga zitten op het resultaat, maar dat ik meer dus ook weer het van de prestatie van de kind afhaal en vertel, joh, de juf die heeft heel veel kinderen en die is jullie van alles aan het leren. En die wil gewoon even kijken, waar staat iedereen? En waar moeten we nog, misschien nog wat meer op oefenen? En wat gaat, weet je, dus dan haal ik het. Dus zo probeer ik al eigenlijk jouw gedachtegoed van het weg van presteren. Probeer ik gewoon als moeder.
Ja, oh, dat vind ik echt super mooi om te horen. Want ik denk dat ook voor veel ouders de zoektocht is als ze bij zichzelf merken en voelen van, hey, op de school waar mijn kind zit, daar merk ik soms frictie bij mezelf. Of daar dat voelt niet goed. En dat was inderdaad ook nog de vraag die ik jou wilde stellen. Van wat zou je nou ouders die niet voor een B3-school willen kiezen, maar wel de visie heel erg omarmen.
Ja.
Wat zou je mee kunnen geven? Maar daar geef je eigenlijk nu al antwoord op. Door thuis die plek te zijn om wat je in het schoolsysteem mist of... waar je iets in zou willen aanvullen of net een andere twist aan zou willen geven om daar je bewust van te zijn.
Klopt.
Thuis.
Ja, en ook dus op een positieve manier mee te denken met school.
Ja.
Dus we hadden bijvoorbeeld ook een tijdje terug toen kregen we ook het verzoek van joh, we gaan weer hebben over ons jaarplan of weet ik het wat voor plan. En hebben jullie als ouders nog input? Ja, ik heb wel gewoon echt de dingen die mij heel erg raken in jouw visie, heb ik wel meegegeven. Van, ja, het lijkt me gewoon super mooi als er veel meer... in de natuur gewerkt wordt met kinderen. Het lijkt me super mooi als kinderen veel meer leren over zichzelf, over emoties, over wie ben ik nou en waar word ik blij van. En nou ja, zo had ik nog een paar dingen. Dan denk ik, ja, dat zijn wel dingen. Kijk, ik kan niet verwachten van een school dat ze dat gewoon in één klap roepen natuurlijk. Maar ik geloof wel dat je daarmee zaadjes plant.
Zeker. En ik denk dat de tendens wel echt steeds meer die kant op gaat. Want je leest het ook bij veel reguliere scholen natuurlijk wel heel erg die behoefte om steeds meer op tips die jij eigenlijk net ook benoemd die de school hebt meegegeven. Om op die manier te werken.
Ja.
En dat veel scholen, en dat heb ik zelf ook in mijn tijd als leerkracht ervaren, dat de intentie er echt is en de behoefte er ook echt is. Niet bij iedereen, maar wel bij sommigen. Dat heel veel mensen, waar ik heel veel respect voor heb. Dus van binnenuit willen onderzoeken van hoe kan ik dat wel bieden binnen de kaders die er wel zijn binnen het regulier onderwijs.
Ja. Ja, supermooi. Maar als je het mij vraagt, hoe zou onderwijs eruit mogen zien? Dan zou ik echt zeggen, dan wil ik echt alleen maar be in the schools. Dus dat is wel, het is meer gewoon met waar zijn we nu? En dat ik daarin, en dus ook kijken naar mijn kinderen.
Ja.
Maar wat gun ik de wereld? Ja, ik gun de wereld be in the school. Echt. Ja, ik vind het echt zo geweldig.
Hey, dankjewel. We gaan hem afronden.
Yes.
Ja, ik vond het heel fijn om weer toch ook weer wat nieuwe dingen te horen.
Ja.
En nou, voor de luisteraar ben ik heel benieuwd hoe zij de podcast hebben ervaren.
Ik ben weer zo benieuwd wat deze aflevering bij teweeg heeft gebracht. Welke woorden hebben indruk gemaakt? Welk gevoel heeft het opgeroepen? Schrijf het op, gooi het de wereld in of houd het juist lekker bij jezelf. En heb je behoefte aan extra informatie over wat er deze aflevering besproken is? De links vind je in de omschrijving. And remember, just be. Tot bij de volgende.